Goedemiddag. U bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven te Dordrecht. En vanmiddag zal uw voorganger zijn dominee W.P. de Groot. En het orgel wordt bespeeld door Gerard Putters. Na het welkom en mededelingen zingen wij psalm 32, vers 3 en 4. We zingen het derde en vierde vers van psalm 32. Dan is er ruimte voor stil gebed, de votum en groet. En hierna zingen wij psalm 95, vers 1, 3 en 4 uit de oude berijming. We zingen het eerste, derde en vierde vers van psalm 95 uit de oude berijming. Dan is er gebed om de opening van het woord. Dan volgt de schriftlezing. Dat is vanmiddag uit Matteüs 28, vers 9 tot en met 20. Dus wij lezen Matteüs 28, vers 9 tot en met 20. Hierna zingen wij gezang 281, vers 1, 2, 3 en 4. Dus wij zingen het eerste, tweede, derde en vierde vers van gezang 281. Hier aansluitend wordt gecollecteerd en de eerste rondgang is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Dan is de verkondiging. En na de verkondiging zingen wij psalm 107, vers 19 en 20. Dus wij zingen het 19e en 20e vers van psalm 107. Hierna volgt het dankgebed en voorbeden. En aansluitend hieraan zingen wij van gezang 304 het eerste en tweede vers. Dus wij zingen vers 1 en 2 van gezang 100, excuus. Vers 1 en 2 van gezang 304. Hierna volgt de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen wij nog van gezang 304 het derde vers. Dus vers 3 van gezang 304. En hierna volgt nog de zegen. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, gasten en allen die met ons mee kunnen luisteren. Een hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin zal voorgaan dominee W.P. de Groot. Ook u bent hartelijk welkom om uw woord te brengen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 32, de versen 3 en 4. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
We hebben nu een ogenblik waarin we stil worden voor het aangezicht van God de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In zijn naam mag ik u en jullie ook groeten. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op aarde. Amen. We zetten onze samenzang voort met Psalm 95, een loflied, maar ook een lied waarin erover gesproken wordt hoe belangrijk het is om ons niet te verzetten en niet te verharden tegenover God, maar om ons door hem te laten leiden. Dat is Psalm 95 uit de oude berijming, vers 1, 3 en 4. En u vindt het op het blad, dat u het mededelingenblad dat u gekregen hebt. Psalm 95, 1, 3 en 4. We bidden samen om de opening van het woord van de Heere God en om de doorwerking van zijn Heilige Geest in ons midden. Grote, almachtige en getrouwe God en Vader, we danken u dat we hier als gemeente weer kunnen samenkomen dat we hier, waar we samen zijn rond uw woord, ook samen zijn in uw huis. En van dat huis van u geloven we altijd dat u ons geroepen hebt. Dat u ons als gemeente samenbrengt en dat u ons uw stem doet horen. En dat vertrouwen willen we ook deze dienst beginnen. En dat vertrouwen hebben we u de lof en de aanbidding toegezongen die u waard bent om te ontvangen. En met dat vertrouwen gaan we de Bijbel openen. Wetend dat u uit dat woord, uit dat boek, zelf tot ons wil spreken. We bidden u, laat uw geest dat dan ook doen. Laat uw geest ook mogen doorwerken. Laat uw geest onze gedachten mogen bepalen. Ons hoofd en ons hart ervoor openmaken. Dat we ontvangen wat u zegt. Dat we gehoorzamen. Dat we luisteren. Dat we vertrouwen. Dat we u leren volgen. Het zijn allemaal dingen die u alleen kunt bewerken. Waarvan we ook geloven dat u het wilt doen. Werk zo. Trouwe God, door uw geest onder ons. En geef dat het lied dat wij zingen, u mag verheerlijken. Dat de gebeden, de belijdenis, de gaven die we brengen. Dat het allemaal ook mag zijn als een offer voor u. Dat werkelijk lof, eer en dank aan u beoogt. En waarmee u geprezen en aanbeden wordt. Zo bidden we om uw zegen. Ook voor hen die meeluisteren. Of misschien later nog zullen meeluisteren. Ook voor hen bidden wij, trouwe God, wilt u daarbij aanwezig zijn? En zo willen we beginnen, heren, in afhankelijkheid van u, maar ook in vertrouwen op wie u bent. Hoor onze gebeden en vergeef daarbij het verkeerde dat er bij ons is. En laat uw geest ons volop mogen leiden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit de Bijbel, een stukje van het Paasevangelie, maar ook het vervolg dat erop komt. En dat is uit Matteüs 28. We beginnen bij vers 9. We lezen door tot het eind van het hoofdstuk, vers 20. We zingen daarna als antwoordgezang 281, alle vier de versen. We gaan dus lezen uit Matteüs 28, dat begint in vers 9 op het moment dat de vrouwen bij het graf geweest zijn. Ze hebben de boodschap van de engel gehoord over het feit dat Jezus daar niet is, maar dat hij is opgewekt uit de doden. Een geweldige boodschap krijgen ze mee. En dan lezen we in vers 9, toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad. De wacht, dat zijn een aantal soldaten die bij het graf waren neergezet, zodat er niemand in of uit kon. Althans, dat was de bedoeling. Nou, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten. En ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. En toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Dit is het evangelie van Jezus Christus en hem zij de lof tot in eeuwigheid. Na de preek zingen we uit Psalm 107, vers 19 en vers 20. De tekst is uit het gelezen gedeelte. Matteüs 28. Daarvan vers 15 en vers 16. Dus Matteüs 28, vers 15 en vers 16, daar lezen we eerst van de wachters. Toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Toen ik in de afgelopen week bij enkele buren bij ons in de straat een paar struiken zag openbloeien met een enorme kracht, toen dacht ik bij mezelf, dat is een beeld van Pasen. Dat het leven doorbreekt. Een explosie van leven. Dat is eigenlijk een prachtig beeld bij Pasen. Niet waar? Pasen is een belofte, een bemoediging, een stimulans, een krachtbron. Een explosie van leven. Maar ja, er hoeft maar eventjes een stormwind op te steken en die prachtige bloesem die ontluikt, die wordt weggewaaid. En er hoeft maar even een nachtvorst te komen, flinke nachtvorst, en een heleboel fruitbomen zijn ineens ernstig beschadigd. Tenminste, als je niet voorkomt dat de vorst er vat op krijgt. En ook dat kan een teken zijn, een verwijzing naar wat met Pasen gebeurt. Pasen is het leven. Met de opstanding van de Heer Jezus breekt het leven door in een wereld die ten dode gedoemd is. Maar helaas, ook paasfeest kan op een gegeven moment vastlopen. Ook paasfeest kan zo snel beschadigd zijn. En voor het gevoel van mensen tot stilstand komen. Misschien is het met u wel gebeurd in de afgelopen week, dat Pasen tot stilstand kwam, vanwege al die berichten die je bij het nieuws hoort. Of misschien was u op een kerkhof, waar Pasen ook op een gegeven moment tot stilstand kan komen, als je al die stenen daar ziet staan, herinneringen aan zoveel die de dood over zich zagen komen. En Pasen kan ook tot stilstand komen in je eigen leven. Als er dingen gebeuren die je tot bitterheid en tot verwarring brengen. Ja, Pasen is de doorbraak van het leven, maar wat kan het snel worden stilgezet in ons leven? Dat de vreugde over dat leven dreigt op te drogen. Dat de rivier van Gods leven een klein stroompje wordt, zoals rivieren in steppengebied soms in zomertijd bijna compleet kunnen opdrogen. Overigens moet je daar ook weer niet verbaasd over zijn, want als we nou de Bijbel goed lezen, dan zien we dat eigenlijk meteen ook al, toen de krachten loskwamen van het nieuwe leven, de duivel een tegenoffensief begonnen is. En dat de duivel begonnen is om in ieder geval te proberen om die stroom van het evangelie tot stilstand te brengen. Meteen eigenlijk al. Op dezelfde dag dat Jezus opstond. Toen kwamen die tegenkrachten los. Bijna gelijktijdig met de vrouwen die het bericht van de engel gaan boodschappen bij de discipelen over de opgestane Here. Bijna gelijktijdig daarmee zijn er ook anderen die naar Jeruzalem gaan. De soldaten die bij het graf hebben gestaan en die min of meer op de vlucht geslagen zijn voor alles wat er gebeurd is bij het graf. Ze moesten daar waken. Ja, daarvoor waren ze daar neergezet. Door Pilatus en eigenlijk op initiatief van de Joden, die zeiden, er moet wel voor gewaakt worden hoor, dat het lichaam van Jezus niet gestolen wordt. Nou, die soldaten zouden hun best doen. En ze zouden leerlingen kunnen tegenhouden, die eventueel het lichaam zouden kunnen gaan stelen. Nee, die soldaten konden er wel voor zorgen dat er niemand in of uit het graf zou komen. Maar toen het zover was, toen daar die bliksemflits was, dat licht uit de hemel, toen daar die engel kwam, toen die steen werd weggewenteld, toen er een aardbeving was en toen de wereld leek te schudden en te trillen, toen waren die dappere soldaten nergens meer. Bijna dood van schrik vielen ze op de grond en lagen ze daar als machteloze mensen. En toen die soldaten een beetje bij hun zinnen gekomen waren, toen konden ze niks anders doen dan hollen. Snel terug naar Jeruzalem. En huns ondanks worden zij ook een bepaald soort getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Ik weet niet precies wat ze verteld hebben en hoe ze het verteld hebben, maar het was in ieder geval een boodschap van hun eigen falen. Ze moesten het graf dicht houden. Het graf sprong met kracht open. En eigenlijk gaven ze daarmee een boodschap van dat wat alleen God de Heere doen kan. Midden in de dood het leven teweeg brengen. In eerste instantie melden ze het bij de Joodse leiders, want de Joodse raad had ook gewild dat ze daar zouden staan, die soldaten. En ze vertellen over die angstwekkende gebeurtenis die hen overkomen is. En ze weten eigenlijk niet welke kant ze ermee uit moeten. En je zou zeggen, als de Joodse leiders dit horen, dan moeten ze nu toch op zijn minst gaan nadenken. Je zou toch zeggen, de deftige heren van de Joodse raad, die zullen nu toch wel op zijn minst denken, er is iets gebeurd, dat moeten we uitzoeken. Maar nee hoor, de kring van eerbiedwaardige heren is niet zo makkelijk te overtuigen. Wanneer ze het verhaal gehoord hebben over die lichtflits, over dat wat een engel leek te zijn, wanneer ze het allemaal gehoord hebben, dan kunnen ze het niet weerleggen, maar ze hebben wel een probleem. En dat probleem is dat het niet waar mag zijn voor hen. Het mag niet waar zijn. Het kan niet waar zijn, maar het mag ook niet waar zijn. En de heren van de Joodse raad die verzinnen een plan, een leugenverhaal, waarbij ze de soldaten inschakelen. Weet je wat? Zeggen jullie maar dat je geslapen hebben. Zeggen jullie maar, toen we wakker werden, toen was het graf ineens leeg. En de leerlingen van Jezus zullen zijn lichaam wel gestolen hebben. Vertel dat maar verder. En hier heb je een zak geld. En als je verder je mond houdt, moet je dat geld maar onder elkaar verdelen. En met jullie baas, de stadhouder, maken wij het verder wel in orde. En zo gaat de leugen de wereld in. De leugen over Pasen. Dat is ook het thema van de preek vanmiddag. De leugen over Pasen. En zo ontstaat hij dus. Een leugen. Nee, je kunt het niet anders noemen. Er wordt geen enkele moeite gedaan door de Joodse leiders om te onderzoeken wat er nou precies gebeurd is. Geen kritische vraag zo van, hebben jullie het nou niet gedroomd? Was het niet wat anders? Nee. Het moet en zal ontkend worden wat hier gebeurd is. Dan maar een leugen de wereld in. En daarachter zit onwil. Ja, dat in de eerste plaats natuurlijk. Onwil. Het mag niet waar zijn. Een opstanding. Nee, dat kunnen ze niet aanvaarden. En dat willen ze ook niet aannemen. Ja, en ook iets van onmacht zou je kunnen zeggen. De Joodse leiders zitten zo in een koker, waarin ze zichzelf als het ware hebben verstrikt, waarin ze vastgebonden zitten, waaruit ze niet meer weg kunnen, verstrikt in hun eigen denken, in hun eigen denkbeelden, in hun eigen verharding. Onmacht zou je ook kunnen zeggen. Ook dan blijft het trouwens schuldig, want ook uit onmacht is het toch een leugen die geboren wordt. En die leugen stelt hen schuldig. En niet alleen hen, maar allen die vanaf dat moment leugens over Pasen hebben gesproken. Leugens van hen die de opstanding ontkennen. En dat is tot op de dag van vandaag zo. In onze tijd, de moderne tijd zal ik maar zeggen, vinden mensen ook dat met zoveel kennis en wetenschap als wij vandaag hebben, dat je niet meer kan geloven in een echte opstanding van Jezus. Het kan niet waar zijn, of het mag niet waar zijn. Het gaat soms samen, het loopt soms door elkaar heen. Maar één ding is duidelijk, bij elke ontkenning van de opstanding van Jezus, bewust of onbewust, wordt de kracht van Pasen weggenomen. Is er iets wat die levensstroom wil tegenhouden, wil afdammen, tot stilstand wil brengen? En eigenlijk moet je zeggen, daarachter is maar één die als organisator erachter zit, en dat is de grote tegenstander. De duivel, Gods tegenstander, die probeert om die stroom van leven te keren. Als geen ander weet hij dat Pasen waar is, maar als geen ander roept de duivel op tot tegenstand en ontkenning. De vader van de leugen heeft Jezus hem wel eens genoemd. Nou, dat zie je heel duidelijk. Gods werk ontkennen, logenen, er tegen ingaan. De duivel wil dat nieuwe niet. Het kan niet waar zijn, het mag niet waar zijn, het moet ontkend worden. De duivel wil alleen die wereld die kapot gaat. En die aan de zonde en haar gevolgen ten onder gaat. Dat nieuwe begin dat God gemaakt heeft, dat zal hij tot het uiterste bevechten. Om de stroom van het leven te keren. En dan zegt Matthäus in vers 15, zo is dat gerucht verspreid. Zo is de leugen doorgegaan. Tot op de huidige dag. En daarmee bedoelt hij het moment dat hij dat geschreven heeft. Want Matthäus zal het gezien hebben bij zijn volksgenoten. Hij was een Jood. Hij zal het gezien hebben bij zijn volksgenoten dat dit als een leugen rondging in die tijd. En dat er verzet was tegen Jezus. Dat mensen de opstanding niet geloofden. Dat was de kracht van de leugen. Alleen we moeten op één ding nu opletten. We moeten voor één ding oppassen. Dat we niet snel gaan zeggen van zie je wel, de Joden hebben het gedaan. In de eerste plaats, het zijn niet de Joden, maar het zijn de Joodse leiders van dat moment. Die leugen hebben rondgebezuind. Maar afgedacht daarvan komt er nog iets bij, en dat moet je altijd erbij zeggen. De leugen, ja, die is er toch ook in de kerk geweest? Door de manier waarop de kerk het Jodendom eeuwenlang bestreden heeft met valse beschuldigingen. Met verkeerd gebruikte bijbelteksten. Ook de kerk is schuldig aan liegen tegenover de Joden door haat en afkeer tegen de Joden te zaaien. De kerk heeft het beeld van haar Heer en Meester vertroebeld en heeft zo ook de waarheid geweld aangedaan. Daarom hebben wij het recht niet om anderen van leugens te beschuldigen. Want wie zijn wij geweest tegenover het Joodse volk? Dat moet je met schaamte erkennen, ook wanneer het vanmiddag over de Joden gaat. Maar dan kom ik bij een tweede punt, dat is de ernst van het liegen. Je ziet het trouwens bij de puntenverdeling die ik heb meegegeven voor deze middagdienst. Nadat we zo het ontstaan van de leugen gezien hebben, moeten we ook wel de ernst van de leugen bekijken. Want we gaan dus geen beschuldigende vingers in de richting van de Joden steken, van zij hebben dit of zij hebben dat, dat past ons niet. Maar wel moeten we met de Bijbelschrijver de pijn voelen over zijn volksgenoten. De pijn, het verdriet dat dit gebeuren kon. En ook hoe diep dat ingrijpt. Dat heeft de Bijbelschrijver Matthäus wel degelijk beseft. Dat is meer dan de ontkenning van een feit. Dat is niet gebeurd. Nee, het is meer aan de hand. Die opstanding van Jezus, dat is een nieuw begin. Dat is een totaal nieuw begin in de wereld, in de schepping. Een belofte dat alles nieuw gaat worden. Dat is het begin van het echte leven leven met hoofdletters schreven. Een explosie van leven. Eigenlijk veel meer nog dan de natuur laat zien. Want dat is nog maar een heel magere afbeelding van wat er gebeurt met Pasen. Wat er met Pasen gebeurt is veel meer dan de bloemen die gaan uitkomen. De bloesems die gaan bloeien. Pasen, dat is leven in de volle zin van het woord. Waar de schuld voor God is uitgewist door hem die betaald heeft. Alles is volbracht. Het leven dat is dat dankzij de Heer Jezus Christus alles zo is volbracht. Dat mensen naar hun Vader in de hemel kunnen gaan. Dat ze kind van God kunnen worden door het geloof. Leven met Pasen. Dat is dat de dood uiteindelijk toch niet winnen zal. Ook al lijkt hij nog steeds de baas. Hij heeft uiteindelijk geen greep meer op hen die bij Christus horen. Leven. Dat is dat je niet voor niets op deze wereld gekomen bent. Dat je vandaag al iets van de krachten van dat nieuwe in je leven kan ervaren. Kijk, dat allemaal is het leven van Pasen. En als je dat wegliegt. Als je dat ontkent. Als je daarvan verwijdert. Dan is dat een buitengewoon slechte keus. Erger nog, het is een keus voor de dood. De leugen over Pasen is uiteindelijk kiezen voor de dood met hoofdletters. Dat je het leven, het ware leven, zult missen. Dat is tot op heden het trieste van ieder die de opstanding van de Heer Jezus ontkent. Ja, maar dat doen wij niet mee. Denken we dan. Doen wij niet hoor. Nou, maar zeg dat nou niet te snel. Want ook wij kunnen door onze levenshouding op een gegeven moment Pasen gaan ontkennen. De grote vraag is, geloven wij het werkelijk? Dat daar een absoluut nieuw begin begonnen is. Toen Jezus uit de dood opstond. Gelooft u en jij? Geloof ik dat echt? Als je doet alsof het kwaad in deze wereld toch niet te keren is. Van ja, daar kunnen we niks aan doen. Het onrecht, het geweld. Kunnen we niks aan doen, we zijn machteloos. Is dat eigenlijk ook geen liegen tegen Pasen? Omdat Jezus zegt, door mijn opstanding maak ik duidelijk dat er toch voor deze wereld hoop is. Als je doet of je zelf een slachtoffer bent van je omstandigheden. Ja, we zijn allemaal zondaar. Kan er ook niks aan doen. Kan er niks aan doen. Ik ben nou eenmaal zo. Dat is ook Pasen verliegen. Want er is een levende Jezus. Die zegt, ik ben er ook nog. Hou je met mij geen rekening? Doe dan niet alsof je machteloos staat tegen opzichte van het verkeerde wat er in je leven is. Dat is Pasen wegliegen. Of meedoen met de mode van, je moet eruit halen wat erin zit. Pluk de dag. Je leeft maar één keer. Dat is ook Pasen wegliegen. Dat is ook de opstanding van Jezus negeren. Alsof er niet oneindig veel meer mogelijk is dan wat ik in dit aardse leven uit Gods hand ontvang. En zo kan ik doorgaan. Als je van de kerk doet alsof het allemaal alleen maar achteruit gaat, het wordt niks meer bij ons. Dat is Pasen verliegen. Dat is de levende Jezus negeren. Of als je bij dood en graf op een kerkhof zo je laat beheersen dat verdriet en rouw alleen maar het laatste woord hebben en verder niks. Dat is Pasen wegliegen. Want Pasen zegt, er is leven. Er is oneindig veel meer leven dan het bestaan hier op aarde dat ten dode gedoemd is. En de boodschap vandaag is, leef niet in de leugen. Paulus zegt ergens, als Christus is opgewekt. Hoe komen sommige mensen ertoe om te zeggen dat er geen opstanding is? Met de variant erop zou je ook kunnen zeggen, als Christus is opgewekt, hoe komen christenen vandaag er soms toe om te zeggen dat ze machteloos zijn en dat ze hier of daar niks aan kunnen doen en alsof er geen hoop meer is en geen vooruitgang? Dat is liegen tegen Pasen. Een leugen. Een slechte keus. Dan wordt Pasen stilgezet. En daarom is dit Bijbelgedeelte als het ware ook een oproep die zegt, doe dat niet. Leef niet in de leugen, maar leef in de waarheid. De waarheid dat er een opgestane Here is. En ga met die waarheid verder. Ook als het gaat om de dingen die vastlopen in je leven, als er misschien iets misgegaan is. Leef met uw heiland. Ook al staat je omgeving misschien bol van negativisme, en al roepen ze allemaal, het wordt niks. Leef met uw heiland als het goed gaat, maar ook als de dingen tegenzitten. Als moed en elan je dreigen te ontglippen. Leef met je heiland, want elke stap die je met Jezus zet, zet je niet alleen. En elke taak die met hem begonnen is, die is zinvol. Dat garandeert die opstanding van de Heer Jezus Christus. Petrus zegt ergens, door de opstanding van Jezus zijn wij opnieuw geboren tot een levende hoop. En hoop wil dan zeggen, leven met Jezus vandaag. Met een taak in de wereld. Midden in die wereld die zo vaak de hoop kwijt is. En met dankbaarheid voor het goede dat God in deze wereld geeft. En ook met moed om verder te gaan als de zorgen binnendringen. Hoop is een leven uit die opstanding van Jezus. Waarin dan de stroom niet zal stollen en de rivier van Pasen niet opdroogt. De leugen zal het niet winnen. En daarmee kom ik bij een derde punt. De overwinning op de leugen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. U kent dat spreekwoord ongetwijfeld. De leugen kan snel zijn, maar de waarheid haalt hem in. Dat geldt zeker bij de grote leugen over Pasen. Waar het leven ontkend wordt of weggelogen wordt. De grote leugen van Pasen. Daar staat tegenover dat wereldwijd tot op de dag van vandaag die boodschap van Christus is uitgegaan naar de mensen. Onstuitbaar, niet te keren. Al is de leugen van Pasen nog zo snel. De waarheid van de opstanding achterhaalt hem wel. Voor alle duidelijkheid, niet dankzij de flinke volgelingen van Jezus. Die het nu allemaal eens recht gaan zetten dat Jezus toch leeft. Dat zeker niet. Er is een klein groepje maar, dat naar Galilea trekt. Dat is vervolgd dan in vers 16. Galilea, daar heeft Jezus hen ontboden. En ze volgen zijn oproep. En daar is hij. Hoewel sommigen eerst nog wat twijfelen. Hij is er. En hij komt met de waarheid. De waarheid die de leugen verslaat en uitschakelt. Dan vertelt Jezus van zijn macht dat hij de hele wereld beheerst. Dat hij eigenlijk begonnen is aan een koninkrijk, aan een heerschappij die uiteindelijk de volle overwinning behaalt. En dan zegt Jezus ook, jullie schakel ik daarbij in hoor. Jullie worden mijn getuigen. En dan geeft hij ze de opdracht om het aan de mensen door te geven. En dan bemoedigt hij ook met zijn belofte, ik ga met jullie mee. En nu ga ik vanmiddag niet die afzonderlijke woorden van Jezus verder bespreken. Waar het mij nu vooral om gaat is dat er een initiatief is dat van Jezus zelf uitgaat. Tegenover die leugen. De leerlingen moeten ook wat doen, ze moeten op stap, ze moeten naar Galilea. Maar dat is omdat Jezus gezegd heeft, daar moeten jullie heen. Dat lazen we eerder dat hij dat tegen de vrouwen gezegd had. Kennelijk wilde hij niet in Jeruzalem de discipelen ontmoeten. Hoewel die ook wel bij hen geweest is. Terwijl ze s'avonds bijeen waren. Maar hij wilde een speciale ontmoeting ergens in het noorden. Ik wijs omhoog omdat het dan op de landkaart ergens bovenin zit. Ergens in het noorden. Daar zou hij zijn volle glorie en overwinning gaan openbaren. Ook al heeft hij een aantal keren ook in Jeruzalem één of meer discipelen ontmoet en begroet. Maar daar moest iets gebeuren in Galilea. Daar wacht hij op hen. Om daar zijn volle glorie te laten zien. Op een berg staat er dan, in vers 16. Ja, bergen. Daar heeft Jezus vaak zijn werk gedaan. Eens begon hij. Matthäus 5 staat dat. Op een berg met zijn grote prediking. De berg was het begin. En nu zegt hij, we gaan weer naar die berg in Galilea. Als het ware om te laten zien, ik ga nu opnieuw beginnen. Dit is echt een nieuwe start. Maar nu nog heel anders dan die eerste keer. Want die eerste keer op de berg, toen was het de bergrede, te midden van mensen, te midden van velen die luisterden. Maar nu is het een boodschap bij een kleine groep die het wonder hoort van zijn overwinning. Die met de kracht van die overwinning nu de wereld in mag gaan. Een nieuwe start, maar dan met zo'n kracht en zo'n geladenheid, dat dit meegaat met de discipelen. Wij worden nu geroepen door de meester. Het gebeurt met een kracht die niet in woorden is uit te drukken. En de discipelen, die zijn gegaan naar Galilea. Die hebben het gehoord en die hebben het woord aanvaard en hebben het gezien als het wonder van hun meester, dat de meester doorging met hen. Ik breng dat over naar onszelf. We komen hier in de kerk. Ook daarvoor kun je zeggen, is het nou een eigen initiatief dat we hier zitten? Zondag en zondag? Nee, Jezus heeft ons geroepen. Ook vanmiddag. En omdat u en ik gekomen zijn, mogen we zijn woorden horen. Het woord dat hij zegt, ik ben de machtige, die over alles regeert. Ik heb het initiatief in handen. U hebt vragen misschien over wat er in de wereld gebeurt. Maar ik ben de machtige. En ik geef jullie de opdracht om in deze wereld te staan als mijn getuigen. En ik ga met jullie mee. Ook in deze kerkdienst hebben we hier een levende heiland die laat zien wat zijn initiatief is. Wat er door zijn opstanding gebeurt. Dat hij de kracht heeft. Dat hij de macht heeft over alle dingen. En dat wij alleen maar geroepen worden om daarnaar te luisteren en om het door te geven. Om erin te geloven. En zo te leven in de waarheid. Dan laat je ook inschakelen. Dan laat je ook gebruiken. Dan vertrouw je vooral op hem die gezegd heeft, ik ga met u alle dagen tot het einde van de wereld. Nee, zelf zijn we niet zo flink. Zelfs die mannen daar op de berg, die twijfelden nog even, staat er in vers 17. Kan een soort aarzeling ook geweest zijn. Ze vertegenwoordigen met hun aarzeling al die momenten dat ook gelovigen door de eeuwen heen hun momenten hadden van zwakte en van twijfel. Tot op de dag van vandaag. Maar het is duidelijk dat ook die twijfel, die laatste aarzeling, overwonnen wordt door Jezus. Hij is begonnen. Hij bandt de twijfel uit. Hij is ook vanmiddag hier in een kerkdienst om u en mij aan te spreken. En hij zegt, mijn woord is sterker. Geloof dat. Buig daarvoor. En dan weet je, die waarheid zal overwinnen. Die waarheid, die kracht van Jezus, die is oneindig veel meer sterker dan de leugen van de duivel. Wie Christus zoekt, wie zijn woord wil horen, die krijgt ook nu de boodschap mee van zijn kracht en zijn genade en zijn overwinning. En dan kan Pasen niet opdrogen en niet stollen. Dan gaat Jezus door. En dan zingen wij van harte mee, de waarheid wint. De waarheid spreekt voorgoed. Verstommen zal de leugen. Amen. We zullen danken en bidden. Heere God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat het Pasen was. Het feest van het leven. We danken u ook dat de stroom van Pasen niet hoeft op te drogen. En ook niet zal opdrogen. En ook niet zal stollen. Ondanks het feit dat er veel tegenstand is. We danken u dat Pasen doorgaat. Dat het door kan gaan, ook vandaag. Dat het gevierd kon worden in een gebroken wereld. Zelfs bij mensen die verdrukt of vervolgd werden. Het was Pasen en het is niet voor niets gevierd. Wij bidden, als bij momenten soms die explosie van leven ineens gedempt lijkt te worden, tegen wordt gehouden door allerlei tegenkrachten. Help ons om de leugen te weerstaan. Geef dat we ons er niet bij neerleggen. Dat we niet meedoen met de leugen alsof we machteloos zijn. Alsof we niet anders kunnen dan zo, zoals we nu eenmaal zijn. Dat we niet anders kunnen dan de dingen in de wereld maar laten aangaan, laten doorgaan zoals ze gebeuren. Help ons om te zien dat Pasen een belofte is, een bemoediging, een aansporing, een stukje hoop midden in de wereld die de hoop vaak kwijt is. Bewaar ons ervoor dat ook wij Pasen zouden wegliegen door een leven dat Pasen laat stollen, laat vastlopen. Geef ons telkens weer opnieuw uw woord, Heer Jezus. Laten we telkens weer mogen zien dat het uw initiatief is. Dat u eens de leerlingen naar Galilea laat gaan om te laten zien het is echt een nieuw begin. En we danken u, Heer Jezus, dat we ook vandaag met deze zondag en met deze kerkdiensten dat mochten vieren. Dat er een nieuw begin echt is in een oude wereld. En dat er door u werkelijk een initiatief ten goede genomen is. Een keer ten goede in een wereld waarin de dingen vaak een race lijken naar de ondergang. Bij u alleen is het leven. Daar danken wij u voor. Geef moed aan mensen die op het kerkhof misschien iets van de moed verliezen. Geef moed aan mensen die angstig de wereldberichten op zich af zien komen. Geef steun aan christenen die juist op het paasfeest ook weer vreselijke dingen moesten meemaken. We denken in bijzonder aan de christenen in Pakistan, die al paasfeest vierend ineens de prooi werden van aanslagen. Geef hen in het bijzonder moed om toch vol te houden, om te geloven dat Pasen niet vastloopt in menselijke handelingen. Leid ons in uw waarheid, Heer Jezus Christus, opdat wij levend uit uw waarheid hoop mogen houden. Hoop dankzij de opstanding van u uit de doden. We bidden voor de komende week dat we mensen mogen zijn die iets van de hoop laten zien. We bidden dat voor onze persoonlijke contacten en de relaties waarin u ons stelt. We bidden dat, Heere God, ook als kerk, dat we een kerk zijn die hoop koestert. Ook al heeft het kerkelijk leven het vaak moeilijk in dit deel van de wereld. Laten we toch een gemeente zijn die hoop koestert, die Pasen niet wegliegt in pessimisme, maar die Pasen voor ogen houdt met de hoop die u geeft. En we bidden, Heere God, voor alle christenen in moeilijke omstandigheden waar het gaat om politieke verwikkelingen. We denken speciaal ook aan onze broeders en zusters in Oekraïne, waar onze gedachten in deze week in het bijzonder bij bepaald worden. Als er gestemd moet worden, we kunnen alleen maar bij die stemming bidden tot u. Laat wat er ook gebeurt goed mogen zijn voor Oekraïne en ook voor de christenen. En voor andere minderheden die daar soms in verdrukking dreigen te komen. Hoor ons, Heere God, als we zo tot u bidden om uw zegen, om uw ontferming, om uw nabijheid, ook in de komende week. We danken u dat we het kunnen bidden, dat wij zo mogen bidden. In de naam van Jezus Christus, die gestorven is en die is opgewekt. Dat belijden wij. Zondag en zondag, dat belijden wij ook vandaag. En met die belijdenis willen wij uw grote naam loven en prijzen. Amen. Wij gaan zingen. Gezang 304. We zingen ervan twee versen. En na belijden we ons geloof. En na de geloofsbelijdenis zingen we van hetzelfde gezang het derde vers. Dus gezang 304 uit het liedboek voor de kerken. Adem zijn er lippen, overmand de tegenstand. Die laatste regels, dat geeft ook weer de boodschap van vanmiddag. De leugen mag sterk zijn, maar de waarheid zal haar overwinnen. En dat de waarheid overwint en sterker is dan de leugen, dat zeggen we ook met onze geloofsbelijdenis. Spreek in uw en in jouw hart deze woorden met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, begraven en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is Hij weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. U en jij mogen de nieuwe week ingaan met de zegen van onze God. Ontvang die zegen, biddend, en ga dan nu naar huis als gezegende mensen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven in uw en jouw leven zijn vrede. Amen.